Noord-Israël ligt al maandenlang onder vuur, maar de dreiging wordt groter. Joanna Niom woont op 11 kilometer van de Libanese grens. Gisteren en vandaag werd haar kibbutz onder vuur genomen door Hezbollah. En morgenavond begint Simchat Torah, de vreugde ter wet. Het markeert een einde aan het Loofhuttenfeest. Maar sinds 7 oktober vorig jaar denken veel Israëli's op die dag ook terug aan de gruwelijke Hamas-aanslag die plaatsvond op Simchat Torah vorig jaar. Hoe kun je vreugde houden in tijden die zo moeilijk en zo pijnlijk zijn? Daarover praat ik met dominee Henk Poot. Henk, van harte welkom in onze uitzending.
Sure.
Kun jij vreugde vinden terwijl het in Israël nu zo moeilijk en ingewikkeld is? Het lijkt wel een beetje een tegenstelling.
Ja, dat is ook zo, denk ik. Dat zou ik uit mezelf zomaar niet bedenken.
Nee.
Om vrolijk te zijn.
Maar kun je dat?
Ik denk dat ik het kan, maar dan moet ik wel uitleggen wat voor vrolijkheid het is.
Ja, daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Maar eerst, voordat we dit verder gaan bespreken, iets heel anders. Volgende week organiseert Christen voor Israël namelijk 3 bemoedigingsconcerten. Namelijk op maandag 28 oktober in Veenendaal, dinsdag 29 oktober in Dordrecht en woensdag 30 oktober in Hoogeveen. Die concerten die beginnen om 8 uur 's avonds en we hebben 2 bekende artiesten uit Israël uitgenodigd. De muzikanten Yoni en Nina en samen vormen zij het duo Yonina. We hopen dat jullie massaal gaan komen om Israël zo te steunen. En op onze website kun je alvast genieten van hun fantastische muziek en kun je ook kaarten bestellen. Ga naar cvi.nl/yonina. En dat steun voor Israël nodig is, dat lezen we ook elke dag in het nieuws. Maar veel nieuws over het geweld van Hezbollah en Hamas haalt onze Nederlandse pers niet. Bijvoorbeeld de raketinslag van gistermiddag in Beit HaEmek, een dorp op 11 kilometer van de Libanese grens. We spreken erover met Joanna Niom. Zij woont in deze kibbutz en ze zit op het moment dat we haar spreken weer in een veilige kamer. Joanna, jij bent nu in een veilige kamer, die ook een slaapkamer is, omdat er op dit moment ook raketalarmen zijn in jouw kibbutz. Kun je schetsen wat er de afgelopen dagen gaande is in Beit HaEmek, in jouw kibbutz?
Ja, het is de afgelopen dagen ongelooflijk toegenomen, de raket- en droneinslagen in het hele noorden. En het is echt schuilkuil erin en schuilkuil eruit. En gisterenochtend begon het heel vroeg, rond 4 uur of zo al. En het zakte het weer een beetje af in de ochtend. En om 1 uur, ik zat rustig te werken in mijn huis. En toen ging plotseling het alarm af in de kibbutz. En meestal hoor je eerst de alarmen in de andere dorpen en dan pas hier. Maar dus ik schrok me suf, toen waren er onwaarschijnlijke klappen. Ik ben naar de schuilkelder gerold die vlak bij mijn huis is. Dat is niet deze kamer, dat is een andere ruimte. Dat is 15 seconden rollen, daar kan je naar beneden. Daar was de hele buurt al toen ik daar aankwam. De klappen waren echt, iedereen was... Nou ja, er waren mensen die liepen te huilen. Het was verschrikkelijk allemaal. En toen... We hebben zo'n WhatsApp met het hele dorp. Was er een bericht dat er wat branden waren. Je moet na een alarm altijd 10 minuten wachten, omdat er vaak brokstukken naar beneden komen als het afweergeschut raket heeft neergeschoten. Dus na 15 minuten of zo, ik dacht ik wacht wat langer, ben ik naar huis gegaan. En toen bleek dat er was een raket ergens in het dorp binnen gevallen. Er waren scherven overal, brokstukken. En er waren 4 enorme branden.
Hmm. 4 branden vanwege de raketinslagen en vanwege de brokstukken eigenlijk. Ja.
Ja.
En waren er ook gewonden?
Er was uiteindelijk 1 licht gewonden. Een godswonder. Een godswonder als je ziet wat er allemaal beschadigd is. En er was gisteren enorme harde wind. Het was heel warm. En ik kon vanuit mijn huis de grootste brand zien. Die hebben ze pas gisteravond onder controle kunnen krijgen. Maar de brandweer en de politie is de hele nacht geweest. En toen wij afspraken om met elkaar te bellen, dacht ik, het is nou, misschien een goed idee om te laten zien hoe het eruit ziet. Dus daar was ik naartoe gegaan. 10 minuten geleden. En terwijl ik daar stond, dacht ik plotseling, er is hier helemaal niemand. Ik sta hier alleen. En dit is plekken die ze nu weten, de Hezbollah, want daar hebben ze gisteren op geschoten. En toen appte ik jou van, ik ga naar het dorp weer terug, naar een schuilkelder. En dan bellen we van daaruit. En toen begonnen de alarmen.
Ja, ja, dus het gaat ook vandaag nog steeds door.
Ja, ik zag in de lucht de raketten neergeschoten worden. Het waren een stuk of 10, 15. Ik belde een vriend om me op te komen halen. Hij zei, ga op de grond liggen. Ik kon echt alleen maar schreeuwen en huilen. Dat is verschrikkelijk. Het is zo afschuwelijk. Dit zijn bossen waar we altijd lopen en wandelen met z'n allen. En het is allemaal zo onveilig nu.
Ja, nee, want die raketalarmen, dat vertelde je net, dat gebeurt regelmatig. Dat zijn jullie in die zin een beetje gewend. Maar echt de inslagen, die zijn een stuk zeldzamer. Hè? Wat voor impact heeft dat op jullie gemeenschap als dit gebeurt in het dorp waar je al jarenlang woont?
Iedereen is in shock. Het is, vanmorgen zat ik foto's te bekijken die een vriend me had gestuurd van wat er allemaal gebeurd was gisteren. En ik zat er naar te kijken en toen dacht ik, voor Christenen, voor Israël, voor het JNF, ik schrijf er al een jaar over. Maar het gaat altijd over een ander. En nu zit ik zelf in die afschuwelijke film.
Nu zit je zelf in die oorlog, inderdaad. Want jullie kibbutz, hè, je schetst het net, die ligt dicht bij de grens met Libanon. 11 kilometer zitten jullie er vandaan. Dus dat betekent dat het een kibbutz is die niet geëvacueerd is. Dus niet binnen die 5 kilometer zone van de grens. Maar is het eigenlijk wel veilig om daar te wonen?
Gisteren, toen die enorme brand woedde, Was er even een bedachte politie dat we ontruimd moesten worden. Dat is niet gebeurd. Er zijn een paar wijken ontruimd en die zijn naar de eetzaal moesten die toe, omdat het daar een beetje uit de brand was. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, waar moet ik dan naartoe? Want waar is het veilig in Israël op dit moment? Ik zou het niet weten.
Nee, dus jullie blijven.
En dan dan blijf ik liever in mijn eigen huis.
Ja. En Joanna, heel veel sterkte daar. Dank voor jouw toelichting. En laten we hopen en bidden dat de cel weer rustig wordt daar in Beit HaEmek.
Dankjewel, Sarah.
Henk, morgenavond begint Simchat Torah. De aanslag van Hamas een jaar geleden vond ook plaats tijdens Simchat Torah. Eigenlijk een moment dat de vreugde der wet en het verdriet heel erg dicht bij elkaar kwamen. Hè? Want Simchat Torah is eigenlijk een feest van vreugde. Hoe komt dat zo?
Hoe Simchat Torah een feest van vreugde is? Het is een dag die eigenlijk pas in de 9e eeuw, in de middeleeuwen zo genoemd wordt. Mm-hmm. Voor die tijd is het een onderdeel van het Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest is het feest bij uitstek, soms wordt het ook zo genoemd. Sorry. Als de Heer Jezus in Johannes 5 naar Jeruzalem gaat op het feest, dan is dat waarschijnlijk het Loofhuttefeest. En er is een heleboel blijdschap over de oogst die binnen is. Men denkt terug aan hoe God voor Israël gezorgd heeft door de woestijn en hoe hij dat altijd doet. Er worden offers gebracht voor de volkeren en in het geloof dat ooit de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren. Er wordt gebeden om de regen, hè, Jesaja 12, gij zult met vreugde regen of waterputten uit de bronnen van het heil. En daar is uiteindelijk een dag aan vastgeplakt door de Heer God, waarbij Israël zich realiseert, ja, het zijn niet alleen maar de volkeren. Die offers worden nu niet meer gebracht. Nu is dit een dag apart voor ons samen, voor ja. God en Israël. En ja. dat is later Simchat Torah geworden.
Je zegt, die dag is dus eigenlijk toegevoegd. Vandaag is het de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Morgenavond begint dus dat Simchat Torah. Het Loofhuttenfeest, dat is dus afgelopen week geweest. Wat vieren de Joden dan?
Op het Loofhuttenfeest vieren ze de dingen die ik daarnet ook noemde. Hmm. Van dat God, zeg maar, in de schamelheid van het bestaan toch voor je zorgt, hè, met een herinnering aan de woestijntijd. Dat de late oogst is binnengekomen. En de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, wees niet bezorgd waar je voor zorgen moet. Zoek eerst het koninkrijk en de vogels die en de dieren die hebben ook geen schuren en zo. En zo zorgt je hemelse vader voor je. Dat heeft hij denk ik ook op het Loofhuttenfeest gezegd.
Is dat dan ook de reden voor het volk om dan ook tijdens het Loofhuttenfeest die vreugde te hebben?
Ja, ik denk het wel. Hmm. Dus logisch dat je daar blij om bent dat al die dingen gebeuren en dat je dankbaar bent. Maar het is die vreugde, de wet die eraan vastgeplakt is, die is helemaal gefocust op het grote geschenk van God van de Torah.
Ja.
Het is ook zo, het is ook de dag waarop de laatste lezing van de Torah plaatsvindt. En de nieuwe lezing weer begint met Genesis 1. Deuteronomium 4.
Dus ze hebben eigenlijk Genesis de Bijbel 1. Uit en ze beginnen dan weer opnieuw.
Er zijn ook twee mensen uitgekozen die lezing mogen verzorgen. Dat noem je de bruidegom van de leer of bruidegom van de Torah.
Ja.
En het is ook de dag waarop men, want daar eindigt Deuteronomium mee, de dood van Mozes gedenkt. En dat is dus heel dubbel. Dat je tegelijkertijd iets van doodverdriet hebt op een dag die bol staat van vrolijkheid.
Ja, hoe dat komt dat dan eigenlijk? Dat op zo'n dag die dan zo vrolijk is, dat ook juist zoiets verdrietigs als de dood van hun grote leider, Mozes, dat daar wordt gedacht.
Dat kom je natuurlijk tegen in het laatste hoofdstuk, zeg maar, van de lezingen in Deuteronomium 34. Maar er zit iets in van, ook al is onze leraar, ook al is Mozes gestorven, het gaat door.
Het is niet voor niks.
Het
is niet voorbij. Ja.
We gaan weer verder.
Ja. Nu, op het Loofhuttenfeest, dat noemde je ook net, worden er ook 70 offers gebracht voor de volken. In ieder geval in de Bijbelse tijden. Wat betekent dat? Leg dat eens uit.
Het is heel bijzonder dat op het Loofhuttenfeest de tempel is ingewijd. En dat Salomo een gebed uitspreekt voor de volkeren die zullen komen. Dat betekent dat het heil niet alleen voor Israël is, maar zich uiteindelijk uitbreidt over heel de wereld. En dan worden er 7 dagen lang, in toenemende mate, de eerste dag 1 en dan 2, worden er 70 offers gebracht speciaal voor de volkeren. Mm-hmm. En daarin zit de hoop dat de volkeren niet alleen, zoals in Zacharia 12, de naties zijn die Israël bedreigen en die Jeruzalem tillen als een lastige steen, maar dat uiteindelijk dwars door de ellende heen de volkeren ook zich zullen aansluiten bij het Joodse volk, de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen en meegaan met het Joodse volk om de God van Israël te aanbidden.
Ja, maar wat betekent het eigenlijk dat het Joodse volk, wordt wel eens gezegd van nou, de Joden die vinden zichzelf dan belangrijker dan alle volkeren, maar wat betekent het dan eigenlijk dat ze hier juist ook offers brengen voor de andere volken?
Het betekent dat Israël zich niet
daarvan?
In de eerste plaats, natuurlijk, ze zijn het uitverkoren volk en dat moeten ze ook blijven benoemen. En ze hebben de Bijbel de wereld ingebracht en de naam van God bekendgemaakt. Maar Israël weet zelf ook wel dat ze er zijn tot zegen van de wereld.
Mm.
God heeft Israël niet uitverkoren alleen maar voor zichzelf ook. He, dat is ook dat slotfeest, de 8e dag oorspronkelijk. Er is een moment van intimiteit tussen God en zijn kinderen.
Ja.
God en de kinderen van Israël. Maar daar stopt het niet mee. Uiteindelijk is de blik van God gericht op het toebrengen van heel de wereld.
Ja, dus God werkt door Israël heen, de hele wereld door.
Ja.
Is dat wat je bedoelt? Ja.
Ja.
Nu, dat feest Simchat Torah, je noemde het al net, het staat niet in de Bijbel. Maar het is er wel bijgekomen. De Joden vieren het nu elke dag. Maar is het dan eigenlijk een soort minder belangrijk feest dan bijvoorbeeld Loofhuttenfeest?
Ja, ik denk dat je dat kunt zeggen. Hoewel de meningen daarover verschillen. Voor sommigen hoort het helemaal bij het Loofhuttenfeest.
Ja.
Anderen is het een aparte, losstaande feestdag. Die natuurlijk qua niveau, zeg maar, het niet haalt bij de 3 grote feesten.
Nee.
Pinkster en Pasen en Loofhutten. En maar het is natuurlijk wel een hele vrolijke dag. Mag ik iets vertellen over een ontmoeting die ik had in Israël?
Ja, op Simchat Torah ook.
Ja, ook over Simchat Torah. Wat me opviel toen ik daar was in mei, dat er momenten zijn van vreugde en dat Israël die momenten ook pakt. Er was een meisjesschool en er werd gedanst en geklapt en gezongen, terwijl zij allemaal wel broers en vrienden hadden die in het leger zaten. Sommigen waren ook omgekomen. En toen was ik bij een goede kennis van mij en we praten op dat moment over de feesten en over de Sabbat. En hij vertelde mij dat er op de Sabbat niks aan God gevraagd wordt. Nou, dat wist ik. Dat doen we zelf ook thuis. Dus wel even wennen om een dag in verwondering te leven en in dankbaarheid te leven.
En
in
niet met je wensenlijstje bij de Heere God te komen.
En niet met je wensenlijstje te komen. Maar hij zegt, we rouwen ook niet. En hij, zijn buurman had een dochter verloren op het Nova Festival.
Ja.
En die zouden we ontmoeten. Maar die kon niet, hij kon het niet opbrengen. En toen praten we over de Sabbat. En hij zegt, ook op Sabbat rouwen wij niet. En ik zeg, hè, wat kun je dat dan zomaar verstoppen of zo? Kun je het dan zomaar weglaten? Je bent toch verdrietig? Dat kun je toch niet ineens. En toen zei hij tegen mij, God vraagt het van ons en er zijn hogere en heilige dingen die onze emoties en ons gevoel overstijgen. En morgen kunnen we wel weer rouwen, maar vandaag is onze focus op God. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij die vrolijkheid. Jouw vraag van, kun je nou vrolijk zijn als op 7 oktober tegelijk die dingen gebeurd zijn? Natuurlijk kun je niet vrolijk zijn. Er zijn vreselijke dingen gebeurd die op je netvlies staan. En toch nodigt God je als het ware uit om daar overheen je blik naar hem te richten. En in hem vrolijkheid te vinden. Het is niet een soort vrolijkheid alleen maar.
Het is niet een soort neppe blijheid of zo.
Nee, en ook geen blijheid omdat je dankbaar bent voor alle dingen die God je allemaal geeft. Het is ook vreugde nochtans. Niet alleen maar vreugde omdat.
Ja, maar hoe doe je dat dan, vreugde nochtans? Het lijkt me vrij moeilijk om uit te zetten dat je rouwt. Of uit te zetten dat je je bewust bent van de oorlog en de dreiging van Iran en Hezbollah en al die vijanden om je heen die je liever de zee in willen drijven. Hoe zet je dat uit?
Dat je dat één dag niet uitzet, maar dat je, er wordt ook gebeden op die dag voor de overledenen. Maar dat je, ik moest denken aan een tekst uit het Nieuwe Testament, uit de Filippenzen. Verblijdt u ten alle tijd in de Here. En als je dat wat vlug leest, dan lijkt het erop alsof je altijd maar blij en vrolijk moet zijn. Ja. Maar dat staat er niet. Er staat dat je je moet verheugen in de Here. Dus dat betekent dat God zelf als voorwerp van je verering, van je aanbidding, zoveel vreugde losmaakt in je, dat even, al is het maar even, en je hoeft niet weg te gooien, het andere overstijgt. En in dat verband, toen dacht ik ineens, toen ik het wat voorbereidde, maar vreugde is ook de tweede gave van de Heilige Geest. Naast liefde en vreugde en vrede, met andere woorden, God vraagt niet eens aan ons of aan een mens om, duid het nou eens weg, want ik ben toch belangrijker.
Maar hij geeft het ons.
Hij geeft het, ja. Hij vraagt om op die dag voor zijn aangezicht te komen en je te richten op zijn liefde en je te richten op wie hij is en daarin je grote vreugde te vinden.
Ja.
Een vreugde die je misschien helemaal niet op kan brengen. Die man die kon dat natuurlijk ook niet opbrengen. Die gaat samen met Shmuel naar Shul, terwijl zijn dochter daar 22 jaar vermoord is, die. Maar het is alsof God hem als het ware als zijn kind even optilt en zegt, kom maar en kijk mij maar in de ogen.
Nou ja, hoe het op Simchat Torah ook werkt, zeg maar, bij Joden, is dat ze ook, zeg maar, die vreugde der wet, dat ze die ook heel fysiek laten zien. Hè? Ze dansen met de Torahrol, ze zijn aan het lachen, ze zijn aan het zingen. Is dat wat ons betreft, hè? Want wij zitten hier als christenen te praten over dit feest, wat de Joden vieren. Wat kunnen wij daarvan leren? Van hun manier van die vreugde uiten?
Ja, ik heb erover nagedacht. Het is één vraag die een heleboel vragen losmaakt van wat hebben we met het Loofhuttenfeest gedaan? Als God dat aan de kinderen van Israël zo vraagt om vrolijk te zijn op het feest, nochtans vrolijk te zijn, en als je het niet kan opbrengen in de ontmoeting met hem die vreugde te ontvangen, van wat zegt dat dan voor ons? Mm-hmm. Weet je, soms denk ik, ik was pas in een geweldig grote gemeente en lofprijzing en aanbidding en vreugde en vrolijkheid. En soms denk ik, we moeten ook in ons leven de dingen niet te vlug dicht smeren willen.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat we het met al ons verdriet als antwoord geven met uiteindelijk komt het goed. En uiteindelijk is het toch goed. En uiteindelijk is er opstanding. Of er is in de Bijbel, en dan ga ik een beetje de andere kant op, ook een Romeinen 8 bijvoorbeeld, de schepping zucht en wij zuchten. En zelfs de Heilige Geest die in ons bidt, zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus ik zou bijna tegen alle vrolijke christenen willen zeggen, geef ook eens in je aanbidding, in je eredienst, in je vreugde die je zoekt. En dat is ook heel goed, denk ik. Om mensen mee te nemen, ook met hun verdriet, in de vreugde, in de aanbidding van God. Maar probeer ook ruimte te geven voor de gebrokenheid en voor... Geloof is ook verlangen. En geloof is ook het niet weten. En ik denk...
Enerzijds staat er in de Bijbel dan... verheug je in de Heer. In de Filippijnse brief wat je net vertelde. Aan de andere kant zeg je van... ja, je moet dus ook stil kunnen staan bij verdriet en bij lijden wat er is. Maar hoe combineer je die twee? Want het lijken eigenlijk tegenovergestelde adviezen of tips. Maar hoe combineer je ze?
Zou het zo kunnen zijn dat je het niet hoeft te overschreeuwen, over lachen, wat je allemaal meemaakt. De vrolijkheid van Simchat Torah is ook geen lolligheid. Het is een ingetogen vrolijkheid. Mm-hmm. Dat je als mens, zeg maar, die buurman van Shmuel, die hoeft op Simchat Torah niet te ontkennen dat hij zijn dochter gigantisch mist. En zo zou je dat kunnen vertalen naar het lijden wat wij als christenen ook meemaken in ons persoonlijk leven.
Ja, dat verdriet is er.
Dat je met dat verdriet en je hulpeloosheid en misschien wel je onmacht om vrolijk te zijn, het aangezicht van God zoekt. En in de ontmoeting met hem, in de stilte met hem, als het ware hem je tranen laat deppen en hem je de gave van de geest laat geven om nochtans door je tranen heen de vreugde te vinden in de ontmoeting met God.
Ja, dus het kan samengaan in die zin.
Ik denk het wel,
ja. Nu is het vandaag is het de laatste dag van Sukkot, hè, Loofhuttenfeest. In de Bijbel staat dat Jezus op die laatste dag van Sukkot in de tempel sprak. Wat zei hij daar?
De laatste dag was vooral de dag waarop de omgang, het was een processie vanuit de bek of de bronwater Siloam naar boven. En er werd in een gouden karaf werd dat water naar boven gebracht. En werd als een plengoffer en een gebed om de regen die moet gaan komen. Want het heeft sinds het voorjaar al niet meer geregend. En het graan gaat de akker in, er moet regen overheen komen. En dat is een vreugdevolle processie. En dan gaat Heer Jezus staan op dat laatste feest als het 7 keer gebeurt. En alle uitbundigheid en vrolijkheid. En dan roept hij, wie dorst heeft komen tot mij en drinken, wie in mij gelooft. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan duidt hij op zichzelf. De Loofhuttenfeest is ook een herinnering aan de woestijntijd. En de Heer Jezus vergelijkt zich, Paulus zal het later trouwens ook doen, met de rots in de woestijn waaruit het water stroomt. En even later zegt hij, terwijl in de avond van het Loofhuttenfeest er 4 gigantische kandelaren op verlicht worden, die hun licht laten schijnen op de bovenstad en de tempelplein, een herinnering aan de vuurkolom die met het volk meetrok, en dan zegt hij, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen.
Ja, dat zijn de woorden van de Heere Jezus. Ja. Maar wat betekenen die dan voor onze vreugde?
Misschien weer wat ik daarnet zei, dat je dat vreugde, dat je niet moet oppeppen tot een emotie tegen wil en dank, maar dat je in de ontmoeting en in het leven met de opgestaande Heer een hele diepe vreugde mag vinden die uiteindelijk sterker is en groter is dan het lijden wat een mens meemaakt. Mm-hmm. En dat, ja, dat ga ik mensen niet voorschrijven, mm. maar ik denk dat dat de ervaring mag zijn van elk kind van God, dat, en dat kun je anders verwoorden, je kunt zeggen, het is allemaal niet het laatste en God heeft het laatste woord, maar dat je met al je verdriet, met de tranen in je ogen, als er iets heel ergs is. God vraagt niet om vrolijk te zijn en al het andere maar een beetje te vergeten.
Het gaat samen.
Het gaat samen.
Ja. Tot slot, Henk. Je wilde nog met ons een gedeelte uit de Bijbel lezen. Ja. Welk gedeelte is dat?
Dat is een tekst uit Jesaja 17. We kwamen het tegen, we zijn Jesaja aan het lezen. Mm-hmm. Na het eten. En te midden van de... Dus het gaat over Assyrië en het is zo'n gigantische turbulente tijd en een chaotische tijd voor Israël. En dan staat er ineens Jesaja 17, vers 7. Te dien dagen zal de mens zijn blik richten op zijn maker. En zijn ogen zullen zien naar de heilige Israëls. En ik hoop zo, zonder ze dat voor te schrijven, maar dat de benauwdheid van Israël de eenheid in Israël brengt. En dat er gaat gebeuren dat te dien dagen de mens zijn blik richt op zijn maker en zijn ogen zich wenden naar de heilige Israëls. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Dat is niet van pas maar op, maar dat er momenten zijn in je leven dat...
Dat je geen andere keuze hebt.
Dat je inderdaad, ja. dat je je ogen naar boven gaan.
Zullen we bidden voor Israël?
Ja. God van Abraham, Israël en Jacob, hemelse Vader. U roept uw volk op om vrolijk te zijn in deze dagen, om zich te verheugen dat ondanks alles toch doorgaat. En tegelijkertijd is er zoveel pijn. We denken aan de mensen die gegijzeld zijn in de krochten van Gaza. We denken aan de mensen die in de schuilkelder schuilen tegen de raketten die ineens maar weer binnenkomen. We weten dat u grote wonderen gedaan heeft. Iemand zei in Israël, als je nou niet gelooft, ben je gek. U heeft als het ware uw handen als een koepel over Jeruzalem, over uw volk uitgestrekt. En tegelijkertijd zijn er nog zoveel vragen. Heer God, geef uw volk het hart dat vrolijk mag zijn, ook in deze dagen. En mogen wij mee vreugde hebben met Israël. Nochtans, omdat u er bent. Omdat we u zien. Omdat u zich, uw volk, naar u toetrekt en u een vrede geeft die alle verstand, kunt u dus ook niet uitleggen, maar die van u komt en die alle verstand te boven gaat. Zoals u dat altijd weer doet. U vraagt om geloof, u vraagt om toewijding, maar u zegt nooit dat wij het uit onszelf moeten putten, maar dat we mogen putten met vreugde uit de bronnen van het heil dat u het geeft. Zo bidden we u om een zegen voor uw volk. Amen.
Amen. Henk Poot, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En we begonnen de uitzending daarmee. Volgende week gaan we als Christen voor Israël 3 bemoedigingsconcerten organiseren. En ik wil toch nog even uw aandacht daarop vestigen. Aanstaande maandag in Veenendaal, dinsdag in Dordrecht en woensdag in Hogeveen. U bent er van harte welkom. Er komen artiesten uit Israël en het is een mooie avond om elkaar te ontmoeten, om te bemoedigen en om ook op die manier te laten zien dat we achter Israël staan. Dus bestel uw kaartjes via cvi.nl/jonina. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.